De schriftlezing in deze morgendienst vindt u in het Nieuwe Testament en wel in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan het eerste hoofdstuk vanaf vers 35 tot en met vers 43.
Des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus, daar wandelende, zei hij, ziet het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen, volgen zij tot hen, wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem, Rabbi, het welk is te zeggen overgezet zijnde meester, waar woont gij? En hij zei tot hen, kom en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de tiende uren. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zei tot hem, wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus, hem aanziende, zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jonas. Gij zult genaamd worden Kefas, het welk overgezet wordt Petrus.
Geliefde gemeente, afgelopen december was het weer zover. Wanneer de nacht helder was en er geen wolken aan de wolkenhemel waren, konden we weer vallende sterren zien. Meteorieten, jongens en meisjes, grote brokstukken die door de ruimte zweven en uiteindelijk binnen de atmosfeer van de aarde terechtkomen en dan als het ware een spoor van licht trekken, omdat ze verbranden in die atmosfeer. We noemen het vallende sterren. En misschien, jongens en meisjes, kijken jullie ook wel eens naar de sterrenhemel. Zeker als je woont op een plek waar niet zoveel neonlicht is, reclame van winkels en gebouwen. Wanneer de lucht helder is 's nachts en je die immense sterrenhemel ziet, misschien kijk je daar wel eens naar. Het is al vroeg donker momenteel. En wanneer je dan omhoog kijkt, dan zie je al die duizenden sterren ontelbaar. En hoe langer je kijkt, hoe meer je er ziet. Een van de meest bekende sterren van de sterrenhemel die wij kunnen zien is de Poolster. De Poolster is bekend, is een iconische ster. De meesten hebben denk ik wel van die planeet gehoord. En hoe kunnen we nu die Poolster ontdekken in het heelal? Wel, daar is iets bijzonders mee aan de hand. Dat kan door middel van twee aanwijssterren. Merek en Dube, die namen mag u allemaal weer vergeten vanmorgen. Merek en Dube, het zijn twee sterren die deel uitmaken van de grote beer, het stilpannetje. Wel bekend wellicht. Wel, als je een denkbeeldige lijn trekt van Merek naar Dube en dan door, dan kom je uit bij de Poolster. En daarom worden in onze tijd die sterren aanwijssterren genoemd. En u voelt u wel aan, gemeente, wanneer ik deze beweging maak vanmorgen en spreek over aanwijssterren, hoe dat raakt aan de boodschap van vanmorgen. Want we werden bepaald vanmorgen bij de blinkende morgenster, de Heer Jezus. En we hebben gezien hoe Johannes de Doper wijst op hem. Hij wijst van zich af en wijst op de Heer Jezus, die hier tot ons komt als het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes is als het ware een aanwijsster. Hij mag licht laten vallen in de duisternis, maar dat licht, dat werpt hij op de middelaar, de blinkende morgenster. Met het gebed, zend Heere uw licht en uw waarheid neder, willen we stilstaan bij Johannes 1. Daarvan vers 35 tot en met vers 40. Vers 35 tot en met vers 40, dat is het gedeelte dat we vanmorgen willen overdenken. En ik lees als kernvers daaruit vers 36, ook voor de aangetreden broeders. En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij, zie het Lam Gods. Ik schrijf vanmorgen als thema boven de verkondiging, ooggetuigen en kroongetuigen. Ooggetuigen en kroongetuigen. Drie gedachten. Allereerst letten we erop wat Johannes de Doper ziet, vers 35 en vers 36. Wat Johannes de Doper ziet. In onze tweede gedachte, wat Jezus ziet, dat is vers 39 of vers 37 tot en met vers 39. Dus vers 37 tot en met vers 39 overdenken we wat Jezus ziet. Om tot slot te luisteren naar wat de discipelen zien. Dat is vers 40. Ik sta daar kort bij stil vanmorgen. We moeten ons ook enigszins beperken. Het is altijd weer keuzes maken. Maar vers 40 hopen we kort te belichten onder thema wat de discipelen zien. Dus ooggetuigen en kroongetuigen. Wat Johannes de Doper ziet. Wat Jezus ziet. Wat de discipelen zien. We gaan in gedachten vanmorgen naar de Jordaan. De rivier die het land Israël doorkruist. We bevinden ons in het dorp Betabara, dat vlak naast de Jordaan ligt. Het water van de Jordaan is er niet zo diep, je kan er prima in staan. En wanneer we dan wat dichter bij de Jordaan komen, dan zien we ook wel dat er een man staat midden in het water van de rivier. Wanneer we nog dichterbij komen, dan kunnen we ook wel zien hoe die man eruit ziet. Hij is ongeveer een jaar of 30, draagt een kamelenharen mantel, een leren riem om zijn middel geknoopt. En we zien hoe er verschillende mensen naar hem toe gaan en met hem in gesprek gaan. En die mensen worden vervolgens door hem onder water gebracht en ook weer uit het water opgehaald. Wie is het die we voor ogen zien? Het is Johannes de Doper. Een man die een bijzondere taak heeft gekregen van de Heere. Jawel, Johannes de Doper is aangesteld om te dopen, zeker. Maar Johannes de Doper is niet alleen gekomen en niet alleen geboren om te dopen. Hij is ook aangesteld om het woord van de Heere te brengen. Om het woord van God te preken. En dat heeft hij gedaan met vuur, vol vuur. Want toen de engel Gabriël naar Zacharias kwam en de geboorteaankondiging van Johannes de Doper liet horen, toen zei de engel Gabriël dat Johannes vol van de Heilige Geest zou zijn. En hij zou Gods woord brengen en daarmee een voorloper zijn van de Heere Jezus Christus. Johannes zou de wegbereider zijn van Christus. En zo heeft hij Gods woord gebracht. Zo heeft hij Gods woord verkondigd en heeft hij inderdaad ook de doop bediend. Ja, zo vaak dat hij Johannes de Doper genoemd wordt. Dat zien we ook in onze tekst, gemeente, want hoe wordt ons tekstgedeelte ingeleid, vers 35? Des anderendaags wederom stond Johannes. Dus opnieuw stond Johannes daar. En dan moeten we elkaar even bepalen bij de context van dit gedeelte. Dit is namelijk de derde dag die ons getekend wordt in Johannes 1, waarop Johannes de Doper bij de Jordaan is. De derde dag. En de eerste dag wordt ingeleid in vers 19. Daar zien we dat er mensen naar Johannes toekomen, enige priesters en levieten uit Jeruzalem. Waarschijnlijk heeft Johannes al een poosje gepreekt en gedoopt en de geestelijke leiders van Jeruzalem zijn nieuwsgierig geworden en die hebben een delegatie gestuurd naar Johannes de Doper. Ga ze inspecteren, ga ze onderzoek doen daar bij Betabara, ga ze in gesprek met Johannes de Doper. Dus vanaf vers 19, gemeente, worden we meegenomen naar een gesprek tussen Johannes de Doper en enige priesters en levieten uit Jeruzalem, de geestelijke leiders. Dan, als dan dag 1 geweest is, neem ik u even mee naar dag 2, vanaf vers 29. U ziet ook dat die tekst wordt ingeleid met de woorden des anderendaags. Dat is de tweede dag. Wie zijn er dan bij Johannes? Nou, naar alle waarschijnlijkheid zijn er dan volgelingen van Johannes bij hem en staan er ook andere mensen bij hem. En dan ten derde, dan zijn we opnieuw weer bij onze tekst, vanaf vers 35. Des anderendaags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. Dan staat Johannes op de derde dag dus eigenlijk maar met twee mensen. En dat zijn naar alle waarschijnlijkheid Andreas en Johannes geweest. Twee uit de discipelkring van Johannes de Doper. Geliefde broeders, zo kan het zijn. Dat we voor verschillende mensen staan en met verschillende mensen in gesprek gaan, net zoals Johannes de Doper hier. Hij spreekt tot geestelijke leiders, mensen die verstand hebben van de schrift. Hij spreekt tot een groep mensen die hem als het ware als discipel volgen en navolgen. En hij spreekt ook, wij zouden zeggen, in smalle kring, in kleine kring, tot enkele discipelen op de derde dag. Zo kan het ook zijn in het ambtelijke werk. Dat we soms Gods woord openen voor geestelijke leiders en de Heere bewaren ons ervoor dat we fariseeën zouden worden. Maar dat we Gods woord openen voor geestelijke leiders, net zoals Johannes hier doet. Dat we soms voor een grote groep mensen spreken, zoals Johannes doet op de tweede dag. Ik moest even denken aan broeder Van Toor, die de nieuwjaarstoespraak mocht doen. Maar ook wanneer we hier achter de katheder staan, een grote groep mensen. Maar meestal, geliefde broeders, doen we ons werk zoals Johannes dat doet op de derde dag van zijn bediening. Althans, zoals het hier beschreven wordt. Dan staan we, broeders, ouderlingen en diaken, vaak in gesprek en zijn we vaak in gesprek, ja, met maar een enkeling. Misschien maar twee of één. En zo doet Johannes ook werk in dienst van de Heere ten opzichte van verschillende samenstelling, zouden wij kunnen zeggen. Verschillende geledingen. Maar wat doet Johannes dan? Elke keer weer opnieuw. Wel, daar ligt een les in, ook voor de ambtelijke dienst. Wanneer Johannes met de geestelijke leiders in gesprek is, wat zegt hij dan in vers 26? Hij staat midden onder ulieden die gij niet kent. Dan wijst Johannes dus op de Heer Jezus. Dag 2, als er anderen bij Johannes zijn, een grotere groep wellicht. Vers 29. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komen en zeide: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Opnieuw wijst Johannes naar Christus. En dan voor de derde dag, wanneer Johannes daar staat, met maar een enkeling, maar twee discipelen, we zouden zeggen, twee man, een klein gezelschap. Opnieuw zegt Johannes in vers 36, zie het Lam Gods. Geliefde broeders, en ik sluit mezelf ook bij u in vanmorgen, dat weet u ook. Tegenover wie wij ook staan, met wie wij ook in gesprek zijn in de ambtelijke dienst. Een groot gezelschap, grote menigte, of misschien maar enkele mensen in de ambtelijke dienst waarmee we in aanraking komen. Enkele mensen van de gemeente. Elke keer weer mogen we wijzen op het Lam. Elke keer mogen we weer wijzen op de Heer Jezus. Elke keer opnieuw. Ja, en dan niet alleen over het Lam spreken en over Christus spreken, want we weten dat Johannes de Doper ook gesproken heeft over een bijl die al reden aan de wortel van de boom ligt. Een bijl die gehanteerd zal worden als mensen onbekeerd blijven. Een bijl die ervoor zal zorgen dat de boom van het leven van die mensen omgehakt zal worden en in het vuur geworpen zal worden. Zo eerlijk moeten we in ambtelijke dienst ook zijn, dat wanneer mensen onbekeerd voortgaan, dat het dan niet goed zal gaan. Zeg de goddeloze dat het wee zal zijn. Daar is Gods woord ook heel duidelijk in. Maar toch mogen we in de ambtelijke dienst, geliefde broeders, altijd ook weer wijzen op Christus. Weer wijzen op het Lam. Ja, meer nog dan het Lam. Want kijk u ook eventjes welke namen er allemaal voor de Heer Jezus worden gebruikt. Ook daar ligt onderwijs in vanmorgen. Vers 39. Daar wordt gesproken over rabbi, meester. Vers 42, wat schrijft de evangelist Johannes daar? Daar noemt hij de Heer Jezus de Messias, de Christus. Vers 46, daar wordt gesproken en geschreven over hem die Mozes al heeft aangewezen in zijn boeken, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En om niet meer te noemen, gemeente, vers 50, daar gaat het over de Zoon van God, de Koning van Israël. Hoort u hoeveel namen hier in het eerste hoofdstuk klinken? Hoeveel namen er uit de pen van Johannes de Evangelist vloeien? Geliefde broeders, zoveel namen van de Heer Jezus. En elke naam op zich laat weer licht vallen op zijn eigenschappen. Ik kan dat maar aanstippen vanmorgen, maar Christus als meester, zoals hij hier wordt genoemd. Christus als meester wil ons onderwijzen. Christus als koning van Israël wil ons regeren, wil ons bijstaan in het strijden tegen de zonde. Elke naam laat als het ware bijzonder licht vallen op de eigenschappen van de Heer Jezus. En geliefde broeders, hoe kunnen we de gemeente nu beter dienen, ja, dan met de Heer Jezus en met zijn eigenschappen en namen? En dan laat hoofdstuk 1 ook wel zien dat er een onuitputtelijke bron is, waarmee we steeds weer opnieuw in verschillende situaties voor de gemeente licht mogen laten werpen op wie de Heer Jezus wil zijn. En dan kan het wel eens zijn, daar moest ik ook aan denken, dat we dat dag aan dag mogen doen. 3 dagen wordt ons hier beschreven, zo kan het ook zijn in de ambtelijke dienst. Er komen heel wat huisbezoeken naar ons toe. En dan mogen we dag aan dag doen wat Johannes ook doet. Ja, wat zegt Paulus tegen Timotheus? Predik het woord, verkondig het woord, proclameer het woord. Dat mogen we ook ruimer opvatten, dat we spreken over het woord. Tijdig en ontijdig. Gelegen of ongelegen. Geliefde broeders in de ambtelijke dienst, daar kunnen we ook van leren in dit gedeelte. Want dan wil ik u nog even meenemen, ook om wat geestelijke les uit dit gedeelte op te diepen voor de ambtelijke dienst. Dan wil ik u even meenemen naar vers 29. Wat lezen we daar? Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende. En zeide, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dan komt de Heer Jezus dus naar Johannes toe. En wijst Johannes op het lam. Maar in onze tekst, vers 35 en 36, wat gebeurt daar? Dan staat Johannes opnieuw met zijn discipelen bij de Jordaan. En dan loopt de Heer Jezus voorbij, vers 36. En ziende op Jezus daar wandelende. Dan komt de Heer Jezus dus niet naar Johannes toe. Maar we moeten het zo zien, dan wandelt Christus voorbij. En dan nog wijst Johannes op het lam. Geliefde broeders, zo kan het ook zijn in de ambtelijke dienst. Er zijn momenten, dan komt de Heer Jezus Christus heel persoonlijk naar je toe. Ik mag dat ook wel ervaren soms in de studeerkamer. En dan is het zondags ook heel gemakkelijk preken, echt. Maar dat is niet altijd praktijk. De praktijk van het geestelijke leven is soms ook dat Christus voor je gevoel op afstand staat, dat hij misschien voorbij komt. Maar dat betekent niet dat we de gemeente de Heer Jezus mogen onthouden. Nee, elke keer wanneer we nu rijk bediend worden door Christus en rijk bediend worden vanuit de hemel, moet altijd onze vinger weer wijzen naar de Heer Jezus. Ook als ik daar persoonlijk misschien niet zoveel van ervaar. We mogen de Heer ten diepste nooit tekort doen. Altijd maar weer wijzen op het lam. Of we dat nu zelf ervaren of niet. In de ambtelijke dienst mogen we altijd weer licht vallen op hem. Maar, en dat is dan het laatste, dan gaan we ook door met onze tekst. Dan moeten we ook wel door. Vers 36 leert ons ook dit. Dat we allereerst zelf moeten zien op Jezus. Vers 36 zegt van Johannes de Doper. En ziende op Jezus daar wandelen, zeide hij, zie het lam Gods. Johannes kijkt eerst zelf. En dan zegt hij, zie het lam Gods. Dienen in het ambt kan nooit zonder eerst zelf gezien te hebben op het lam. Dienen in het ambt kan nooit buiten een levende verhouding met de Here, met een levende band Christus. Daar kan het nooit, nooit zonder, nooit buiten. Want hoe zouden we ooit in de ambtelijke dienst de bruidegom kunnen aanprijzen, wanneer we door genade niet een vriend van de bruidegom geworden zijn? Eerst zien en dan mogen we ook op hem wijzen. Ja, hoe noemt Johannes de Heer Jezus in dit gedeelte, vers 36? Het lam Gods. De jongens en de meisjes weten vanmorgen wel dat er in de tijd van de Bijbel ontzettend veel lammeren werden geslacht. Er was een morgenoffer en een avondoffer. Dan werd er een lammetje geofferd. Tijdens de drie grote feesten werden er wel duizenden lammeren geofferd per keer. Er vloeide ontzettend veel bloed op de tempelvloer wanneer die lammeren werden geslacht en geofferd. En al die lammeren die lieten nu als het ware zien aan de Israëlieten dat er voor de zonde betaald moet worden. Al die lammeren lieten zien hoe erg de zonde is. Dat zonde ten diepste een leven kost. Dat zonde niet goedkoop is. Dat we zonde ook niet te licht mogen opvatten en te licht mogen nemen, maar dat we de zonde altijd ernstig moeten nemen. Dat er ten diepste ook geen kleine zonden zijn, want zo'n lammetje moest er voor de dood ingaan. Wanneer zo'n lammetje dus werd geofferd, dan was dus allereerst zichtbaar wat de zonde teweeg gebracht heeft. Maar wanneer een lam in vlammen opging, dan werd ook zichtbaar dat niet de zondaar zelf hoefde te sterven, maar dat er nu plaatsvervangend zo'n lammetje op het altaar werd gelegd en geofferd. Plaatsvervanging, verzoening door voldoening. Maar bij al die offers gold dat die lammetjes door mensen waren uitgezocht, door mensen waren goedgekeurd en uiteindelijk ook door mensen werden geofferd. Het waren lammeren, mag ik het heel eenvoudig zeggen vanmorgen, het waren lammetjes die van beneden kwamen, van de aarde. En wat zegt Johannes nu vanmorgen? Wat mag Johannes nu zeggen tegen degene die bij hem staan, die twee discipelen? Zie het lam Gods. Het lam van God. Dus Johannes wijst allereerst naar Christus, maar ten diepste wijst Johannes ook naar boven. Het lam van God dat bij God vandaan komt. Het lam dat God inderdaad, zoals Abraham al had gezegd, zelf ten brandoffer zou voorzien. Dit lam komt bij de Heere zelf vandaan. Jonge mensen, misschien ben je gisteren buiten geweest en heb je gewandeld in de zon. De zon scheen gisteren weer weldadig, overvloedig. En wanneer je dan met de rug tegen de zon inloopt, dan zie je als het ware dat je eigen schaduw voor je ligt. Zon in de rug, jouw eigen schaduw voor je. Die schaduw, dat ben jij niet zelf, maar je ziet wel dat jij het bent. Bepaalde contouren kun je al wel aan zien dat jij het bent. Nu met eerbied gesproken, al die lammeren die werden geslacht in de tijd van het Oude Testament, al die lammeren vormden als het ware een schaduw die vooruitgeworpen werd, een schaduw waar we de contouren al in konden zien van de Heere Jezus, het lam, bij God vandaan. En wanneer de Heere nu zelf dit lam geeft, dan betekent dat dat God ook tevreden is met dat lam. dat gold uiteindelijk niet voor al die andere lammetjes. Al dat bloed dat er heeft gevloeid, kon de zonde ten diepste niet bedekken. Om maar één tekst te noemen, Jesaja 1 vers 11, daar zegt de Heer ook heel eerlijk tegen het volk Israël, waartoe dienen mij al die offers, die veelheid van lammeren? Ten diepste was dat nooit voldoende, nooit. Maar wanneer er staat dat het lam van God gekomen is, dan betekent dat dat God nu zelf een lam heeft gegeven. Straks zal de Heer het ook zeggen. Dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. Met dit lam, gemeente, is God tevreden. Mag ik u vragen vanmorgen? Bent u ook tevreden met dit lam? Ben jij ook tevreden met dit lam? Wat Johannes de Doper ziet. We gaan naar onze tweede gedachte. Wat Jezus ziet, vers 37. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. Die twee discipelen, ik heb het zojuist al aangestipt, zijn naar alle waarschijnlijkheid Andreas en Johannes geweest. Johannes die opnieuw naar de achtergrond treedt en zijn eigen naam niet noemt. De bescheiden discipel zouden we kunnen zeggen. Die horen hem dat spreken en ze volgen Jezus. Ja, let daar even met mij op, gemeente, dat er niet staat dat de discipelen de Heer Jezus zien. Dat doen ze wel. Ze hebben Christus ongetwijfeld gezien. Maar zo tekent Johannes dat niet op. De evangelist zegt in vers 37 dat de discipelen Johannes de Doper horen spreken. Nadruk valt dus opnieuw op het woord. En dat hebben we de achterliggende tijd vaker gezien. Dat de nadruk altijd ligt op het gesproken woord. Daar mogen de broeders de gemeente mee ingaan. En dat mag ook zondag aan zondag klinken. Dat moet ook klinken. Dat moet centraal staan in onze diensten. Dat woord dat gesproken wordt. Ja, wat horen ze dan Johannes de Doper spreken? Gemeente, maar 5 woorden in het Grieks. Ik heb het nageteld. 5 woorden. Een hand vol. Zie het lam van God. 5 woorden. En dat brengt die discipelen nu vanmorgen in beweging. Achter Christus aan. Nu hebben we op oudejaarsavond een ruwe schatting gemaakt van zo'n 120 diensten. Ik denk dat ik nog aan de veilige kant zat, aan de voorzichtige kant. Maar hoeveel woorden hebben al geklonken in uw leven en jouw leven? Hoeveel woorden van God? Hoeveel preken? Hoeveel woorden uit de schrift? Voor de meesten vanmorgen geldt meer dan 5, misschien wel meer dan 5 miljoen. En gemeente, heeft ons dat nu in beweging gebracht? Heeft ons dat nu Christus doen volgen door genade? Hebben die woorden nu wat uitgewerkt in ons leven? De discipelen die horen Johannes spreken, 5 woorden en zij volgen Christus. En toen moest ik ook nog hieraan denken, broeders. Johannes heeft gewezen op het lam van God. Lam, dat was eigenlijk wel taal voor ingewijden. Voor mensen die wisten van de dienst aan de Here. Ik heb me zo voorgesteld als er Romeinse soldaten bij Johannes hadden gestaan. Romeinse soldaten die misschien nieuwsgierig waren. En die hadden Johannes horen zeggen, zie het lam van God. Dat die Romeinse soldaten misschien wel hadden gedacht, lam, wat bedoelt die prediker? Lam. Maar de Joodse mensen die wisten wat er bedoeld werd met het lam. Want ze waren bekend met de offerdienst. En zo zijn er altijd woorden, gemeente, die wij moeten blijven gebruiken in de dienst aan de Here. En nu pleit ik niet voor een soort abstracte taal, een soort talenkanaans wat allemaal over uw hoofden heen gaat. Daar pleit ik niet voor. Toen we intreden deden, hebben we het ook gezegd. Plain preaching, heldere preken, eenvoudig preken, begrijpelijk preken. Maar dat betekent niet dat we bepaalde woorden moeten inwisselen. Als het gaat om de wedergeboorte bijvoorbeeld, moeilijk woord, moeten we overeind laten. Als het gaat om de bekering, geen gemakkelijk woord, we moeten het blijven gebruiken. Als het gaat om de vrezen des Heren, dan klinkt dat voor sommigen misschien wel heel ouderwets, maar we moeten het blijven gebruiken. Waarom? Ja, gemeente, omdat die woorden ook kracht doen. Omdat het Bijbelse woorden zijn. Omdat het woorden zijn die een plaats hebben in de dienst van de Heren. En laten we daarom, broeders, en ik denk niet dat ik u ervan hoef te overtuigen, maar laten we daarom altijd ook maar Bijbels blijven spreken. Lam van God was eigenlijk taal voor ingewijden. Maar laten we die woorden maar gewoon blijven gebruiken. En laten we het dan maar uitleggen aan elkaar. En dan volgen die discipelen. En wat gebeurt er dan? Vers 38. Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen: wat zoekt gij? Prachtig, vindt u niet? Twee discipelen zetten hun eerste stappen achter de Heer Jezus aan. Enkele stappen. Ze volgen de Heer Jezus nog maar net. Christus draait zich om en ziet hen. Kind van God vanmorgen, u die nu nog maar net voor uw gevoel en uw besef de Heer Jezus mag volgen. Er is misschien nog heel veel onduidelijk. Er zijn misschien nog heel veel vragen. Er zijn misschien nog heel veel nevels. Alles is nog niet geleerd, lang nog niet. Maar wanneer u door genade Christus mag volgen en dienen, wanneer jij de Heer Jezus mag volgen, misschien nog maar net, misschien nog maar pas, kijk dan naar dit gedeelte. Christus draait zich om, ziet hen. En wanneer de Heer Jezus ziet, gemeente, dan ligt daar genade in, ontferming, liefde en troost. Wat zegt de Heer Jezus dan? Vers 39, wat zoekt gij? Nee, dat moeten we jonge mensen niet negatief opvatten. Als wij over straat zouden gaan en iemand achtervolgt ons, ja, dan zouden wij uiteindelijk na verloop van tijd geneigd zijn om ons om te draaien en te zeggen, wat zoek je? Of misschien wel, wat moet je? Zo bedoelt Christus dat niet. Wanneer de Heer Jezus hier zegt, wat zoekt gij, wat zoekt u? Dan ontlokt de Heer Jezus als het ware een antwoord. Want Christus weet heel goed wat zijn discipelen zoeken. Hij weet alle dingen. Maar hij hoort zo graag uit de mond van zijn kinderen waar ze nu daadwerkelijk naar op zoek zijn. Wat ze nu graag willen. Nu gemeente, die vraag klinkt vanmorgen ook in deze dienst. Ernstig, met klem. Wat zoekt u? Wat zoek jij? Zoekt u genot? Zoek jij plezier? Zoek je vertier? Of mag u door genade de Heer Jezus zoeken? Mag u naar hem op zoek zijn? Mag u naar hem verlangen, mag u naar hem uitzien, mag u hem begeren, mag u zich uitstrekken naar hem. Wat zoekt u? Of zoekt u niets vanmorgen? Zoek jij niets? Zit u hier omdat het hoort? Of bent u hier puur en alleen uit belangstelling voor broeders die herbevestigd of opnieuw bevestigd zijn in het ambt? Wat zoeken wij, gemeente? Die vraag moet gesteld, ook vanmorgen. Maar weet u wat zo treffend is? Als de Heer Jezus die vraag stelt, wat zoekt u? Dan komen we daar nooit beschaamd mee uit. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Wat de discipelen zien. De discipelen die hebben de Heer Jezus geantwoord. Ze hebben het gezegd, Rabbi, waar woont gij? Dat is de vraag Dat zoeken de discipelen. Waar woont u? En wat is dan het antwoord, gemeente? Christus antwoordt meteen, komt en ziet. Later zal Christus zeggen, wie zoekt zal vinden. De Heer Jezus maakt het hier waar. Hij antwoordt meteen. En zeker de Heer Jezus kan in zijn wijsheid, onbegrijpelijke liefde, soms ook een zondaar laten wachten. Denk maar aan de Canaanese vrouw. Maar de Heer Jezus antwoordt hier meteen. Kom en ziet. Dus wanneer de Heer Jezus vraagt vanmorgen, wat zoekt u? Dan komt een zondaar ten diepste nooit beschaamd met de Heer Jezus uit. Dan komt er een antwoord. Kom en zie. Opnieuw een voorbeeld om duidelijk te maken, wij kunnen in het dagelijks leven wel eens bijvoorbeeld een kledingwinkel binnenlopen en dan kunnen we wel eens vragen, hebt u nog een blauw colbert in de aanbieding en dat zo'n verkoper dan zegt, nee dat heb ik niet. Dan kan zo'n verkoper wel aan ons vragen, wat zoekt u? En dan geven wij antwoord, maar dan moet zo'n verkoper soms heel eenvoudig zeggen, ik heb het niet meer. Het is uitverkocht. Maar met eerbied gesproken, als Christus vraagt, wat zoekt u? Dan heeft de Heer Jezus met eerbied gesproken. Alles te bieden. Alles te geven. En dan antwoordt hij. Kom en ziet. En wat gebeurt er dan in vers 40? Dan zien we in gedachten hoe de discipelen komen. Daar waar de Heer Jezus verblijf houdt. Daar waar hij woont. En dan zien ze waar hij woont. En dan moeten we vanmorgen wel heel goed zien. Dan gaat het niet om dat huis waar de Heer Jezus verblijf houdt. Het gaat er niet om dat de discipelen zien of hij in een luxe Romeinse woning woont. Nee, het gaat de discipelen om die plaats waar Christus zelf is. Het gaat niet om die woning, het gaat hen om de bewoner. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Het gaat om hem. Maar dan kan het wel zo zijn, gemeente, dat als we zo aan de voeten van de Heer Jezus mogen zitten, dat er gebeurt wat er in vers 40 staat. En bleven die dag bij hem en het was omtrent de 10e uur. Het is naar Joodse tijdrekening zo'n 4 uur 's middags geweest. De discipelen zijn bij de Heer Jezus gekomen. En hoe zijn zij bij de Heer Jezus geweest? Wel, ze hebben aan zijn voeten gezeten. Ze hebben hem rabbi genoemd, meester. En zo mogen ze aan zijn gezegende voeten zitten. En mogen ze bij hem blijven. En dat is nu zo'n onvergetelijke tijd geweest, dat Johannes zegt, het was omtrent de 10e uur. Johannes weet nog precies hoe laat het was. Geliefde gemeente, geliefde broeders van de kerkenraad, de Heere geven dat we zo mogen dienen, als discipelen aan de voeten van Christus, gedurig mogen zitten. En dan kan het inderdaad wel eens zijn dat we bij hem mogen blijven. Ik geloof dat die mannen die nacht niet veel geslapen hebben. Dat geloof ik niet. Dat ze net als de Emmausgangers met brandende harten aan de voeten van Christus hebben gezeten. En daarna, ja daarna mochten ze aan het werk. Daarna mochten ze het evangelie gaan verkondigen. Nadat ze aan de voeten van de Heer Jezus hebben gezeten. Nadat ze 3 jaar lang met de Heer Jezus hebben vertoefd. Mochten ze het land in en doorgaan om de grote daden van Christus te verkondigen. Wel, ouderen en jongeren, geliefde broeders van de kerkenraad, de Heere, geven dat we zo mogen dienen, allereerst aan de voeten van Christus, om vervolgens ook te mogen wijzen op het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. En laten we dat doen met het gebed uit Psalm 90, het 9e vers. Laat uw gena ons met haar troost verrijken, en laat uw werk aan uw knechten blijken, ja uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. Amen.